Meer dan 400 organisaties hebben via ons al hun meteorisch score aangevraagd. In deze aflevering bespreken we de 10 grootste pitfalls of uitschuivers die zij vandaag maken, zodat jij die in 2026 zeker kunt vermijden. Welkom bij Studio Impact, de podcast voor ambitieuze marketing professionals. Wij zijn Matteo en Nico en samen met het team van Meteoris brengen we elke week nieuwtjes, trends en learnings die je aan het denken zetten en handvatten geven om je marketingaanpak naar het hoogste niveau te brengen. Deep dives, frameworks, interviews, inzichten en data uit honderden cases maken van jouw organisatie een niet te stoppen marketingmachine. Brace for impact. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Impact. Helaas wel een van de laatste van 2025, dus geen zorgen. Ook in 2026 gaan we afleveringen blijven maken. Maar ik benoem het specifiek dat een van de laatste afleveringen van het jaar is, omdat we dat altijd een beetje graag als terugblikmoment gebruiken. En ik zou in deze aflevering heel graag even inzoomen op de resultaten van onze Meteoris-score. Voor de mensen die het in Keulen horen donderen, onze Meteoris-score, dat is onze eigen ontwikkelde methodiek om de marketingmaturiteit van organisaties te benchmarken. Dus om die effectief op basis van relevante parameters te gaan afzetten tegenover gelijkaardige spelers binnen de sector, binnen de sector waarin dat ze werkzaam of actief zijn. En uiteraard ook organisaties van gelijkaardige grootte. Dat je een grote corporate speler niet over dezelfde kam scheert als een start-up of als een solopreneur, bij wijze van spreken. En dat je uiteraard ook vastgoed niet met de advocatuur gaat vergelijken, maar dat je relevante vergelijkingen kunt doen. Hoe dat werkt, moest je dat nog niet hebben opgepikt de afgelopen 150 plus afleveringen. Dat is een set van een 90-tal gewogen vragen, waar dat heel veel op is geïtereerd en gewerkt geweest. Of waarop dat je een antwoord kunt geven op een schaal van 1 tot 5. Wij laten er dan onze calculaties en onze magie op los. En dan rolt daar een score uit op 430. Dat is de maximale score als je overal 5 op 5 zou antwoorden, of het maximaal aantal punten. En er zitten 6 assen onder. Dat is een beetje een spiderchart die we individueel gaan afgaan en die dat ons toelaat om ook op individuele basis te gaan kijken in welke assen of in welke poten van de spiderchart zijn er voor uw organisatie heel specifiek nog de grootste stappen te nemen. En dat is nog de extra toegevoegde waarde, het speelt zich ook chronologisch af. Dus als je heel laag zou scoren in de eerste tak, de eerste poot, dan raden we eigenlijk altijd af om heel hard te gaan in een tweede poot, omdat er eigenlijk daar basis ontbreekt, vanuit die eerste minder scorende poot, om deftige resultaten te kunnen gaan neerzetten. Wat zijn nu die 6 assen? Dat is enerzijds merk-DNA. Dat is alles dat ermee te maken heeft of dat je heel goed weet wie dat je bent en waar dat je voor staat als organisatie zijnde. Dus het is geen filosofische kwestie over u als persoon. Het tweede is know-how, know-why. Hebben we in functie van wat dat we willen neerzetten de juiste know-how in huis, weten we heel concreet tot op het meest meetbare toe waar dat we naartoe willen en kunnen we dat ook voor iedereen duidelijk communiceren? En kunnen we eventueel, waar nodig, externe experts inschakelen om bepaalde niches op te vullen. Het derde is go-to-market. Dat is effectief uw gecombineerde sales- en marketing-aanpak waarmee dat je marktaandeel gaat winnen of uw sales- of marketing-targets zou gaan halen of uw omzetdoelstellingen of de impact dat je wilt maken. Dan begint het pas operationeel te worden. De eerstvolgende stap is voor ons storytelling. Wat gaan we roepen in de markt, dat is misschien heel extreem gezegd, maar wat gaan we zeggen in de markt? Hoe gaan we dat op een toffe manier verpakken? Hoe gaan we dat tot bij onze prospects of onze ideale klant krijgen? Van welke formats liggen zij wakker? Wat is de manier waarop dat wij onze boodschap kunnen verpakken dat die het best gaat geconsumeerd worden? En zijn we niet alleen helemaal van bovenaan de funnel iets aan het roepen, maar zijn we ook boodschappen aan het doen voor mensen die dat heel koopklaar en heel concreet op zoek zijn naar de oplossing of ons product of dienst, hetgeen dat we aanbieden? Dan hebben we technologie. Als je storytelling, je branding goed begint aan te trekken en dat begint goed te werken, dan ga je ongetwijfeld veel aanvragen binnenkrijgen, of toch meer dan dat je ervoor binnenkreeg. Komen die via de juiste categorieën binnen? Weten we van welke bron dat die komen? Geraken die in een soort van pipeline of in de logica? Dat die worden opgevolgd en dat iedereen intern ook weet welke acties dat we op welke prospect gaan nemen? En kunnen we die door een pipeline laten vloeien waar dat iedereen dingen aan kan vastknopen, waarvan dat iedereen weet wat nu de logische next steps zijn? En gewoon al om te weten waar dat iedere prospect zich bevindt in onze journey of in onze pipeline die dat we voor ogen hebben. En weten we dan met de volumes dat we halen, dat we op het einde van de rit genoeg business gaan kunnen genereren? En dan de grote versneller, waar heel veel organisaties mee starten. Ja, maar als je dus het verhaaltje van daarnet herinnert, is eigenlijk de laatste stap in de keten, dat is advertising. Dus pas als je weet wie dat je bent, wie dat je gaat benaderen, met welk verhaal of met welke content dat je dat doet, en dat je systeem erop voorzien is om grote volumes leads af te vangen op een deftige en systematische manier, dan kun je extra gas gaan geven, en zo noem ik het ook altijd, zo kun je extra gaan schalen met advertising, dan kun je echt effectief gaan doorduwen in de markt en zien dat je gegarandeerd bereik gaat hebben, dat je gegarandeerd bepaalde resultaten gaat kunnen halen, gegarandeerd tussen aanhalingstekens, want we hebben hier een mooi groeisysteem, een mooie motor, er gaan altijd nog externe factoren zijn die een rol spelen, dus het is nooit 100% gegarandeerd, maar dan heb je wel het best mogelijke systeem gebouwd om effectief je doelstellingen te gaan halen. Je kunt altijd aanvragen via meteoris.eu, dan helpt een van onze strategen u er heel graag mee voort. We fietsen gewoon samen een uurtje door de vragenlijst en dan kun je achteroverleunen, dan is het aan ons. Dan gaan wij onze calculaties doen, met onze adviezen komen en dan krijg je gewoon een rapportje waar je zelf mee aan de slag kunt, waar je ons totaal niet voor nodig hebt. Of als je ons sympathiek vindt en in onze expertise gelooft en erop vertrouwt, en dan kun je uiteraard ook delen van dat plan of heel dat plan samen met Meteoris of met onze collega's oppakken. Doen we normaal niet, maar ik wou heel die context toch nog eens een keer meegeven. Ondertussen zijn er, ik heb er straks nog geteld, 400 lijnen van Meteoris-score resultaten in onze mastersheet. Dus dat is ondertussen al wel wat data dat we hebben. En wat ik vandaag eens heel concreet zou willen doen, is door de minst scorende onderdelen van die Meteoris-score over die 400 participanten gaan. Ik kan misschien een beetje een beeld geven van, wij scoren daar misschien ook minder goed op. Dat is voor ons ook een werkpunt en misschien dat een eye-opener kan zijn of positief misschien een bevestiging van dingen die dat je vandaag goed aan het doen, doen bent en die dat voor u goed draaien. En dan is het niet meer of niet minder dan nog eens een bevestigend schouderklopje voordat je in 2026 verder gaat opschalen met je marketingactiviteiten. Dus without further ado, dan stel ik voor dat we er even in vliegen. De top 10 van dingen die het minste scoren in onze Meteoris-score resultaten op een database van 400 organisaties. De eerste is het ontbreken van een communicatieplan en guidelines rond dat communicatieplan. Zien we helaas veel organisaties waar dat verschillende afdelingen aan het communiceren zijn. Er gaat een e-mailteam zijn, een contentteam, een payteam. En die zijn allemaal boodschappen de wereld in aan het sturen, aan het roepen zoals ik daarnet zei. Die proberen allemaal de prospect te bereiken. Of iemand in de database te overtuigen of iemand warm te maken. Maar die doen het eigenlijk allemaal een beetje op het eigen buikgevoel dat ze hebben ontwikkeld. En ze zullen ongetwijfeld allemaal je organisatie wel in zekere zin kennen en ongeveer weten wat ze mogen zeggen en wat niet. Maar we merken toch heel vaak dat het dan een soort van guideline-document, een communicatiedocument ontbreekt, dat effectief gaat voorschrijven wat zijn hier onze drie buckets of onze drie dingen, argumenten die dat we altijd gaan meegeven. Wat zou een tone of voice zijn dat we in mails gebruiken op social media? Bijvoorbeeld als we community management doen op onze posts. Of welke toon mag je afstralen van onze comment of van de reactie die dat we achterlaten? Hoe cheeky kunnen we gaan met paid social advertising? Hè? Mogen wij er een beetje bruskeren of een prospect wel een klein beetje uit zijn tent gaan lokken met hoe creatief dat we daar gaan zijn, of moet dat eerder braaf blijven om bij ons de imago van onze organisatie of bij de stijl van onze organisatie te passen. Die vangrails heb je ergens wel nodig natuurlijk, als je wilt dat iedereen maximaal creatief kan zijn en toch natuurlijk je merk kan versterken. Want ja, ik denk dat ik dat niet moet uitleggen, als iedereen zijn eigen ding mag doen op basis van zijn eigen buikgevoel, dan gaat heel veel output hebben, dan gaat heel veel dingen kunnen roepen of in de markt kunnen zetten, maar dan gaat dat niet altijd merkversterkend zijn. Moest er dan een andere pionneke of een andere collega bijkomen en die gaat dan weer zijn eigen ding ermee doen. Ja, heel veel extra communicatie of heel veel extra noise dat we misschien de wereld insturen en kan zeker werken, maar ja, als iemand dan van de website naar de socials gaat of van de website een contactformulier indient en daarna e-mailcommunicatie ontvangt, als dat allemaal naar alle kanten gaat, er is geen lijn in te trekken, ja, dan gaat het moeilijker zijn om die persoon, ja, omdat je geen congruent verhaal aan het brengen bent, om die persoon een beetje een vlekkeloze ervaring door heel je funnel te geven. En dan ook om te zien dat je voldoende verbonden blijft met je merk. Je gaat altijd het idee hebben, deze is iets dat door een ander team of door een andere afdeling werd gemaakt. En nu begin ik hier eigenlijk weer een beetje van nul met hoe goed dat ze me kennen en hoe aangesproken dat ik mij mogelijk voel. Dus dat is een die heel dicht bij merk-DNA, die in die eerste pijler zit, Waar dat we echt wel systematisch op merken dat organisaties dat heel vaak niet hebben of niet voldoende uitgewerkt of dat niet genoeg actualiseren voor hun team om relevant te zijn. Puntje 1. Voilà. Puntje 2 is het niet op de agenda staan van klantbevragingen. Mensen die de podcast volgen zullen ongetwijfeld wel weten dat wij daar heel grote voorstander van zijn, van op recurrente basis kwalitatieve klantgesprekken te doen. Voor 80% met klanten, voor 20% met prospects waar dat je de business niet van hebt mogen binnenhalen. Omdat je feedback, zowel van die klanten als van die lost deals, heel interessant is om zicht te krijgen op hoe zat hun traject eruit. Waar is er ergens een trigger of een nood ontstaan? Op basis waarvan hebben die beslissingen genomen? Welke organisaties zaten mee in de shortlist van mogelijke oplossingen? Ga je daar één op één altijd iets mee kunnen doen? Nee, vaak zit er wel ergens een nuggetje in dat je kunt doorspelen aan de relevante persoon binnen de organisatie. Maar die geaggregeerde inzichten gaan er wel voor zorgen dat je er heel vroeg bij bent om strategische verschuivingen binnen je marketing, sales, communicatie of outreach in het algemeen te doen. Als je, zoals daarnet gezegd, of het woord is gevallen, als je op basis van buikgevoel gewoon bepaalde dingen tot in het oneindige gaat aanhouden of gaat verder zetten of daar budget in gaat steken of pompen, wordt dan soms gezegd, zonder die kwalitatieve feedback uit de markt, zonder die kwalitatieve input, ja, dan kan het wel eens zijn dat je op een gegeven moment een beetje van het padje gaat in hoe relevant of hoe ROI-efficiënt dat je aanpak nog is. En als je die inzichten op recurrente basis doet, dus niet gewoon ene keer een bommetje van inzichten om het jaar of om de twee jaar, maar gewoon continu vinger aan de pols houden, ook impulsen die uw client-facing collega's meepakken, van die te absorberen en van die mee te nemen, dan gaat uw sales en marketing aanpak er alleen maar beter van worden. En je kunt dat heel laagdrempelig doen, hè. Gewoon elke maand 2 of 3 klanten bevragen. Dat moet niet per se altijd het grote formele moment zijn. Je kunt perfect na een meeting 20 minuutjes blijven zitten en nog een paar vragen die daar relevant zijn. Hè, over hetgeen dat ik daarnet zei, het beslissingsproces, de belangrijkste parameters, de concurrenten die mee op de shortlist stonden. Als je daar gewoon al eens naar polst, de notities pakt, de notities verwerkt en dan doorgeeft aan de relevante personen, dan zit ergens op een heel laagdrempelige manier die inzichten aan het vergaren. En als ik dat zo zeg, dan valt ook wel vaak de frank bij mensen die we bevragen van, oh ja, eigenlijk het hoeft niet heel veel extra effort te zijn. Gewoon een kwartiertje of 20 minuten extra tijd. Of er eventueel zelfs gewoon tijdens een meeting extra alert voor zijn. En gewoon eens die spontane vragen ertussen stellen. Dat kan al heel veel informatie geven. Dus ja, verruimt u een blik, zou ik zeggen. Want het helpt 100%, ik garandeer het u. Alleen maar om tot inzichten te komen die je ervoor niet had. En waarmee dat je dan aan de slag kunt doorheen heel uw proces, doorheen heel uw sales- en marketingproces of op specifieke puntjes in uw aanpak. Puntje 3 is, blijven we helaas zien, is dat marketing en sales niet genoeg op elkaar zijn afgestemd. Dat is iets dat we misschien in onze naïviteit hebben gedacht dat we dat op korte termijn voor heel veel organisaties konden oplossen. Ik denk dat de realiteit is dat die organisaties toch redelijk ver van elkaar blijven staan. En dat er wat verzoenende momenten of meetings nodig zijn om die bijvoorbeeld rond het implementeren van een CRM, hè, dus de single source waar dat zowel marketing als sales hun waarheid gaan halen, qua cijfers, qua pipeline creatie, qua resultaten, qua omzet, dat al zeker een goede stap kan zijn. En dat we in de twee richtingen zeker goed naar elkaar moeten luisteren. Dat zijn dingen die redelijk evident zijn, denk ik. Daar komen we volgens mij sabiet nog op terug. Maar het grote ding, denk ik, dat een beetje een stap in de goede richting kan zijn, is dat die van elkaar heel duidelijk weten, sales werkt richting die targets toe, heel rechtstreeks, heel direct, en marketing is ervan op de hoogte en heeft die sales targets, die businessdoelstellingen, doorvertaald naar meetbare marketingdoelstellingen. Dat is een stap dat we de laatste tijd wel goed zien werken, dat je echt effectief gaat kijken, sales gaat zoveel of commit zich voor zoveel omzet, of heeft als uitdaging om zoveel omzet te gaan halen. Wat is nu de best mogelijke marketingindicator die dat kan ondersteunen om dat doel te halen? En laat marketing daar 100% de focus op leggen en niet op randanimatie of extraatjes. En laat ze zich ook eerlijk de vraag stellen of afvragen. als we weer een nieuw initiatief of een nieuw verzoek krijgen, gaat dat effectief ons helpen om dat één marketingdoel in functie van dat salesdoel te gaan halen. En als dat niet is, moeten we er ook veel vaker nee zeggen en die tijd en die middelen niet spenderen of die investering niet doen, zodat je in ieder geval op dat vlak wel kunt hebben, of dat je het gesprek kunt hebben, of de bevestiging hebt dat sales weet, oké, marketing is hier voor mij dit stukje aan het doen van de puzzel. Zitten die rechtstreeks op hetzelfde omzetdoel te werken? Nee, maar die hebben wel een heel belangrijke indicator. Ik zeg maar iets, demo-aanvragen, aantal demo-aanvragen, offerte-aanvragen of calculaties, audits of aanvragen voor audits bijvoorbeeld, downloads van een prijsbrochure. Echt iets waarvan dat wij historisch weten, een bepaald aantal daarvan is indicatief voor omzet die dat wij met het salesteam kunnen maken. Je zoekt uiteraard twee doelen die daar verwant zijn aan elkaar, waar dat een logisch verband is. En dan moet dat daarom niet één op één hetzelfde zijn, maar dan weten we wel in de twee richtingen, als wij dit goed doen en wij kunnen daar onze targets halen, dan weten we dat dit een succesindicator kan zijn om sales te helpen om hun doelstellingen of hun business targets te halen. Dus dat ook niet te complex maken. Wel eens kritisch die oefening maken van oké, waar dat we hier altijd naar toe hebben gewerkt. Ik zeg maar iets, downloads van een bepaalde gids. Dat zien wij op basis van een analyse niet terugkomen als een indicator van iemand dat mogelijk een aankoop gaat doen of klant gaat worden. En zeker niet een klant die lange tijd blijft en een hoge lifetime value oplevert. Maar bijvoorbeeld mensen die in onze maandelijkse webinar zitten, die wel. Ja, laat marketing dan alsjeblieft misschien die switch maken van die gids waarvan we weten hij heeft zijn doel niet echt bewezen of hij heeft zijn nut niet echt bewezen de afgelopen jaren. De webinar wel. Dan gaan we 70% of 80% van ons efforts erop richten om zoveel mogelijk mensen in die webinar te krijgen. En daar kunnen ondersteunende dingen rondhangen. Dat zijn bijvoorbeeld social posts om rugbaarheid te geven aan die webinar. Dat kunnen paid campagnes zijn om een bepaald publiek dat interesse toont naar die webinar inschrijfpagina te krijgen. Dat kunnen nieuwsbrieven zijn waarmee dat we slapende contacten in ons database gaan attent maken op het voorvallen of op die geplande webinar die eraan komt. Dan hebben we nog altijd verschillende initiatieven, maar die sturen wel ergens naartoe waarvan we weten als we dat zo positief mogelijk beïnvloeden, dan gaat het salesteam heel tevreden zijn van ons. En uiteraard, er zijn nog wat hygiëne marketingwerkzaamheden die dat rondvallen, die dan misschien niet één op één met die webinar te maken hebben, maar die natuurlijk ook het merk gaan moeten versterken in zijn totaliteit. Die blijven relevant, maar zie dat je niet het zwaartepunt ergens legt waarvan dat je historisch niet kunt aantonen dat het je extra business gaat brengen.
15 minuten. Meer heb je niet nodig om te weten welke onderdelen van jouw marketingaanpak maximale impact in de weg staan. Vul nu de Meteoris-score in via meteoris.eu. Het is helemaal gratis en amper 24 uur later kan je al aan de slag met onze inzichten. En nu terug naar de aflevering.
Brengt mij misschien bij puntje 4, waar we iets sneller kunnen overgaan. Dat zijn de marketing KPI's, die dat, helaas toch niet voor iedereen duidelijk zijn. Dat is ook iets dat we vaak zien terugkomen. Teams missen zo een beeld van de duidelijke en gedeelde KPI's waar dat ze samen naartoe werken en waar dat iedereen ook een klein beetje op gestuurd wordt. Dat is dan misschien van het C-level een klein beetje een gebrek. Dat die heel veel kleine of losse initiatieven hebben lopen waarvan dat ze niet altijd kunnen aantonen hoe dat daar relevant gaat zijn voor dat marketingdoel of dat salesdoel dat we er net aanhaalden. Maar dat is wel superbelangrijk, van die ook heel concreet te maken, duidelijk af te lijnen, naast de KPI natuurlijk ook het target erover te zetten, dus niet alleen de metric benoemen die dat we willen beïnvloeden, maar ook idealiter in welke vork van resultaten of van eindresultaat dat we gaan landen. En daar, ja, het is oldschool en het is misschien een beetje cliché, maar dat tegen de muur hangen, dat in één-op-één gesprekken herhalen, in teammeetings herhalen en er altijd maar naar terug alluderen. Dat kan tijdens grote kwartaalmeetings ook duidelijk rapporteren op die KPI's en die targets die we er tegenover hebben gezet. Niks is gevaarlijker, en dat zien we vaak genoeg, dan organisaties die dat dingen aan het doen zijn, gewoon omdat ze die aan het doen zijn, zonder een duidelijk einddoel dat eraan verbonden is. Dus ja, het is wel de verantwoordelijkheid van u als marketingmanager in samenspraak met het C-level om te zien, dat is hier ons target, we gaan dat opdelen in heldere KPI's, of subtargets, waar elke afdeling op een relevante manier een bijdrage aan kan leveren. En die moet je herhalen, communiceren, zodat die beginnen leven en dat mensen zich dat inprinten of daar heel actief en bewust mee bezig zijn elke dag. En dat ze ook voor zichzelf kunnen zeggen, ja, deze activiteit gaat daar niet mee helpen in mijn overdrukken of mijn veel te drukke agenda. Gaat dit niet in mijn periode zijn? Deze taak of deze to-do die ik heb gekregen, gaat daar wel toe bijdragen of op een meer rechtstreekse manier. Dus die gaat voor mij hoger op de prioriteitenlijst komen. Die KPI's, het is cliché zo hoog als een huis, maar ze duidelijk omschrijven, herhalen en zien dat iedereen erop geallieerd is en er naartoe werkt, dat is een super belangrijke. Anders is er gewoon de focus kwijt op je werkzaamheden. En dan heb je die eeuwenoude quote, een groot stuk of de helft van het marketingbudget is verloren, maar we weten nog niet welke helft. Ja, dat is twee keer pijnlijk natuurlijk. Hè. Dus zie dat iedereen gealigneerd is op waar dat je naartoe gaat. Puntje 5 is ook een dat we heel vaak nog zien terugkomen. Het is ook niet altijd evident om te becijferen. Je moet soms een klein beetje de gaten in het DNA een beetje dichten, om er mijn favoriete film Jurassic Park bij te halen. Dat is de acquisitiekost en de lifetime value van een klant is voor heel veel marketingafdelingen helaas gewoon niet gekend. Dus of dat zij nu leads aan het binnenhalen zijn voor €50 of €200 of €800, ja, zij weten eigenlijk of ze kunnen vandaag niet aftoetsen of dat relevant, haalbaar en wenselijk is bijvoorbeeld. Hè. Uiteraard, hoe lager hoe beter, maar stel nu voor dat een acquisitiekost perfect toelaat, bijvoorbeeld in heel veel B2B-sectoren of voor grotere aankopen of voor machinerie of ik noem maar op, of vastgoed, is een acquisitiekost van €1,000 of €2,000 misschien toegelaten. En je gaat jezelf een beetje handicappen als je zegt, ja, het mag maximaal €50 zijn, dan gaat dat waarschijnlijk in een veel goedkopere en niet altijd even relevante doelgroep moeten gaan vissen om die CPL zo laag mogelijk te krijgen. En CPL-acquisitiekost is nog iets anders. Maar stel je voor dat je van die €50 leads er 100 gaat nodig hebben, tegenover dat je er misschien 50 nodig hebt van €1,000 leads. Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar als je die context niet mee hebt van, voilà, wij hebben ruimte om per nieuwe klant dat we aanwerven, zoveel marketingkosten doen, zoveel acquisitiekosten doen. Ja, als dat niet geweten is, dan gaat iedereen altijd heel scherp worden gezet op lager, lager, lager. Terwijl dat misschien niet de meest interessante poolen is om te vissen. En sommige segmenten, sommige doelgroepen, ja, daar zit iedereen op te werken. Die zijn voor heel veel organisaties of aanbieders relevant. Daar is het gewoon natuurlijk dat de acquisitiekost of de kost om die personen te bereiken of aan te trekken wat hoger ligt. Dat is daarom niet slecht. Dat is een ander publiek dan bijvoorbeeld voor een fast-moving product dat veel toegankelijker is. Dus in acquisitie kost je toch wel eens even die rekenoefening maken, een aanrader voor iedereen, want alleen dan kun je gefundeerde marketing- en saleskeuzes gaan maken. Dus moest het niet hebben of moest je dat zo niet kunnen zeggen, hey, wat de gemiddelde acquisitiekost en lifetime value is en welke hoeveel dat je dus aan marketing of aan sales, tijd, uren, media kunt gaan spenderen. Niet supergoed bezig. Geen ramp, probeer er effectief werk van te maken en zie dat je dat ook weer doorcommuniceert, zodat iedereen weet waar ze naartoe werken en wat er relevant is. Puntje 6, ook weer geen hypercomplexe, je maakt het zo complex als je zelf wilt, dat is dat heel weinig organisaties nog zicht hebben op de buying journey. Is dat in principe ergens misschien een theoretisch verhaal? In zekere zin wel. Ja, je gaat niet iedereen zijn individuele klantjourney of buying journey kunnen vatten in één framework of in één tekening. Maar probeert, en gebruik misschien die kwalitatieve klantbevraging die we er straks hebben aangehaald, probeert die misschien als basis te gebruiken om te zien, wat is een startpunt, waar gaan ze zoeken, waar gaan ze die informatie halen, wie zijn er allemaal beïnvloeders, zijn dat mensen in hun netwerk. Is dat bijvoorbeeld, dat kan van alles zijn, hè? Is dat hun persoonlijk contact bij de bank? Is dat iemand, een influencer in een bepaalde sector? Kan van alles zijn. Gaan ze op Facebook in groepen naar informatie zoeken? Gaan ze op LinkedIn in groepen naar informatie zoeken? Gaan ze bepaalde hashtags volgen? Wat gaat een trigger zijn om contact op te nemen? Hoe lang gaan ze dan blijven zitten in die tussenfase dat ze contact hebben opgenomen of interesse hebben getoond, maar nog niks hebben gedaan? Is dat een maand? Is dat 3 maanden? Zitten ze daar 2 jaar in? Oké, als dat een langere periode is, bijvoorbeeld 1,5 of 2 jaar, Zijn er daar dan gradaties in te maken van gaan ze bepaalde type inhoud consumeren of bekijken of nodig hebben in die verschillende fases, bijvoorbeeld per kwartaal of is er iets dat ze willen gezien hebben om hen te overtuigen? Los van het feit in welk framework dat je gebruikt of dat je nu een zotte tekening tegen de muur hangt, probeer al die dingen voor jezelf wel eens in kaart te brengen en te achterhalen. Mijn ideale klanten, waar zitten die, wat consumeren die, hoe snel lopen die door mijn pipeline? Hoe kan ik die overtuigen? Welke concurrenten zitten daar ook te spelen? Wat brengen die? Wat kan ik anders zeggen dan mijn concurrenten? Of wat zeggen zij anders dan mij? Allemaal informatie dat je wel nodig hebt om relevante initiatieven te kunnen opzetten. En als je het niet weet, dan ga je waarschijnlijk heel clichématig zeggen, oké, ik ga Facebook-adjes opzetten, ik zet nog een remarketing op, en ik ga misschien ergens wat video's maken. Maar veel concreter dan dat kun je niet gaan als je niet weet waar je het kunt inzetten, welke argumenten dat je moet brengen. Dus toch ergens wel een notie op zijn minst op de vlakte proberen krijgen van A tot Z. Wat gebeurt er allemaal? Naar waar springen ze allemaal? En kan ik al die elementen of al die stappen in die journey op zijn minst ergens in zekere zin gaan afvangen? Of heb ik nog ergens blinde vlekken? Een heel relevante. Ik kan ook een beetje aanleunen bij het volgende. Dat kan ik misschien in één zinnetje laten passeren dan. Er is niet echt notie of kennis van de buying journey en er zijn dus ook geen relevante initiatieven per fase in die journey. 1 plus 1 is 2, spreekt voor zich. Als je natuurlijk de journey niet kent, ga je niet in elke fase op zijn minst dus iets van relevante aanwezigheid kunnen hebben. En dat zien we dus ook effectief dat bij heel veel organisaties ontbreekt. Puntje 8 is het ontbreken van persona's of klantprofielen. Heel veel zin en onzin rond. Over het algemeen zou ik wel aanraden van te kijken, oké, onze doelgroepen of onze klanten die ons vandaag het meeste opbrengen, waar we het liefste voor werken, die het relevantste zijn voor ons, waar ons team het gelukkigst van wordt, binnen welke grote of onder welke grote noemers vallen die? En werk daar voor jezelf ICP's ronduit. Dus dat is voor ons niet meer of niet minder, zo helpen wij organisaties er ook mee. Van op een A4 te zeggen, welk demografisch profiel proberen we hier te bereiken, binnen welke sector, van welke uitdagingen liggen die wakker, wat hebben die al geprobeerd, welke slechte ervaringen zijn die mogelijk al tegengekomen, hoe zouden wij die aan efficiëntiewinst kunnen helpen of hoe zouden wij die hun situatie kunnen verbeteren. Welke signalen willen wij opvangen van die organisaties of van die partijen voordat ze interessant zijn voor ons om mee in zee te gaan? Ik kan dat zeker wel eens delen. Ik kan even een knipoog doen naar de Giel, dat ik dat zeker in de show notes zet. Maar dat is een heel eenvoudig gewoon A4 dat je kunt gebruiken. Gaan er nog andere frameworks of documenten zijn? Uiteraard. Maar ik weet dat je hiermee voor je voornaamste doelgroepen al heel veel verschil kunt maken. Dus geen reden meer om die een eeuwige twijfel te hebben van ja, zou dit relevant zijn of waar gaan we die kunnen vinden? Of op basis van welke parameters moeten we nu gaan targeten of content gaan uitwerken? Dat moet je gewoon eenmalig hebben en dan kun je dat tot in tot eindige gaan gebruiken. En aanscherpen natuurlijk met kwalitatieve feedback uit de klantbevragingen. Puntje 9 is die single source of truth. Of het CRM, zoals ik er straks heb aangehaald, waar sales en marketing in principe sowieso dichter met naar elkaar groeien als ze dat al twee gebruiken. We zien heel vaak dat dat gewoon ontbreekt. Dat er nog heel veel met losse initiatieven of eigen tooltjes of een beetje makeshift oplossingen wordt gewerkt. Maar ja, een CRM, een tool, dat kan HubSpot zijn, maar daar zijn wij grote fan van, maar dat is zeker niet de enige tool. Er zijn genoeg oplossingen voorhanden. Maar die ene tool waar al uw data in binnenkomt, waar iedereen op dezelfde manier, op een objectieve manier naar de data kan kijken, waar iedereen conclusies aan kan verbinden, die dat, het op hetzelfde bestemming komen, die datzelfde eindstation bereiken. Een super relevante haalt alles van subjectiviteit eruit, van ik vond dat een goede lead of ik vond dat geen goede lead. Dat is trouwens een discussie dat ik in 2026 nooit meer wil hebben. Dat haalt je eruit door gewoon te weten, voilà, hier is zo'n CRM. Hier komt correct getacht verkeer binnen. Wij weten wie dat er afvloeit, wie dat er nog moet bewerkt worden. Wij weten wie dat we kunnen oppikken en in welke fase van onze pipeline dat die zitten. En voilà, zoveel omzet is er uit die verschillende kanalen en initiatieven gevloeid. Dan kunnen we in initiatief A meer budget gaan steken, want we zien dat dat stelselmatig overperformt ten opzichte van initiatief B. Marketing en sales zou in principe niet veel moeilijker dan dat moeten zijn. Uiteraard zit een hele wereld van creativiteit en campagnes en targetings en zo rond. En een mix van initiatieven dat je moet hebben. Maar in principe gewoon zien wat er binnenkomt, dat kunnen evalueren en zien wat dan de return is. Ja, dat is de basis van alles. En als je dan soms ziet dat organisaties nog een beetje weigerachtig staan tegenover gezamenlijk in een CRM werken, of daar stappen in zetten, of hey, zou die investering wel zinvol zijn voor ons? Ja, dat is een afweging dat niet relevant is. Dat is 100% nuttig om een CRM te hebben en vanuit marketing en sales gewoon naar dezelfde data te kijken en uw keuzes te baseren op feitelijke data en de feitelijke return uit de initiatieven die je hebt lopen. Volgende puntje, eigenlijk misschien een klein beetje samen ook met HubSpot, dat is ineens ook mijn laatste puntje, of het tiende element waar we heel veel organisaties nog helaas tegen zien zondigen, dat is dat elke soort van een lead management proces ontbreekt. Dus als je daarnet, als ik het over die pipeline in dat CRM heb, iemand dat heel vroeg interesse heeft getoond, maar nog belangenaar geen klant is, ja, welke initiatieven of welke flowcharts gaan we daarop loslaten om te zien dat we die uiteindelijk wel op zijn eindbestemming krijgt, als hem uiteraard ook een budget heeft, een nood heeft en voldoet aan onze vereisten om een goede klant te zijn. Maar ik denk dat heel veel, of dat zien we toch in ieder geval, dat heel veel nog een beetje alleen provist in functie van wie dat de prospect of de lead oppakt, wordt behandeld. En uiteraard, iedereen moet altijd zijn eigen manier van werken, zijn eigen best practices kunnen loslaten op hoe dat hem zijn werk doet. Experts zijn experts, daar moet op vertrouwen of dat er nu marketing- of sales-experts zijn. Maar er is natuurlijk een houvast en dat is weer dat kader of dat frame dat ik er straks aanhaalde. Ja, dat moet je wel meegeven, omdat je natuurlijk als organisatie wilt vertrouwen op experts, maar je wilt ook bepaalde standaarden wel ergens opleggen, zodat je merk er ook beter van wordt en dat je elke lead of elke prospect die wordt behandeld, dat die een positieve merkbeleving krijgt en dat er alle checksjes zijn afgevinkt, zodat er niemand door de mazen van het net glipt. Want dat is natuurlijk jammer als je die investeringen doet en je doet marketing en ze komen binnen, maar ze worden dan ergens op een stuntelachtige of onvolledige manier, waarmee ik niks veroordelend wil zeggen of zo, maar dat kan gebeuren. Zo snel is het gebeurd, want er zijn vaak genoeg aanbieders als ze ergens te lang op een mail moeten wachten of op een opvolging, of ze krijgen ergens een te kort antwoord of een antwoord daarnaast de kwestie of niet volledig is. Ja, wat houdt iemand tegen of wat houdt een prospect tegen om bij een andere organisatie zijn licht op te gaan steken en te gaan kijken? Dus daar niks aan het toeval overlaten, en niks is dan ook weer een groot woord, maar daar in ieder geval zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Dat is iets dat alleen maar uw succesratio kan helpen en daar moet het op het einde van de rit altijd om draaien, denk ik. Voilà, de 10 puntjes of onderdelen. Ik hoop dat ik er niemand mee heb doodgeslagen die dat we in onze 400 afgenomen meteoriescores het laagste zien scoren. Ik kan u alleen maar adviseren of aanraden, moest je dat zelf nog niet hebben gedaan, van ook uw meteoriescore te laten berekenen. Dan heb je eindelijk die eerlijke, objectieve benchmark. En daar heb ik nog een mooie bonus aan vast. Iedereen die in december zijn meteoriescore aanvraagt, niet per se laat uitwerken al, maar op zijn minst aanvraagt, die gaat in een hoed en daar trekt een onschuldige hand een winnaar uit, die dat ergens in het voorjaar senior digital marketing experten een hele dag ter beschikking krijgt om eens mee in zijn plannen te duiken, om mee te formuleren, vorm te geven, kritisch te zijn, bij te schaven, zodat je in 2026 hoge toppen kunt scheren. Dus dat willen we heel graag doen, hè, want na de Black Month of de Black Weekend of Black Friday vinden we dat het ook in december wel een beetje feestelijk mag zijn, in aanloop naar kerst natuurlijk. Dus dat willen wij graag, daar willen wij graag ook onze duit in het zakje voor doen. Dus iedereen die via meteoris.eu nog deze maand zijn meteoriscore aanvraagt, maakt kans om een hele coole Impact Day te winnen en om in 2026... zotte dingen te gaan doen. Dus zeker doen en zeker doorgeven aan collega marketing managers of collega's waarvan je denkt dat misschien nuttig kan zijn. Voilà, dat was de aflevering van vandaag. Ik hoop dat iedereen er iets aan heeft gehad. Moesten er nog aanvullende vragen of zo rond zijn, mogen die altijd aan mij bezorgen via LinkedIn of via onze website meteoris.eu. Dan heb ik hem 3 keer gezegd, dat is altijd goed. En sowieso, en daar kom ik er graag op terug, zien en horen we jullie ook heel graag terug voor een volgende aflevering van Studio Impact. Tot dan.